Gemeente, ik heb vooraf nog de volgende afkondigingen voor u. In verband met het overlijden van moeder Greta Post Frankema is het voorgenomen huwelijk van Frederik Post en Rianne Bakker, dat gepland stond voor 26 juli, uitgesteld tot een latere datum. De kopij voor in de kerkbode kan tot zaterdag 20 juli ingeleverd worden. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. De collecten in deze dienst zijn als volgt. Eerst is voor de eredienst, tweede voor de schulddelging en de derde voor de zondagsschool. Voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Laten we nu samen deze middagdienst gaan beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niets, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze middagdienst samen gaan voortzetten met te zingen uit Psalm 84. De versen 1 en 2, vers 1, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het tweede, zelfs vinden muzenhuis, o Heer, de zwaan u legt haar jongskens neer, in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, de versen 1 en 2. Gemeente, doen wij dat nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, ui maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Psalm 25, tweede vers, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord in dit middaguur. Mag ik u en jullie voorgaan in het gebed. Getrouw en barmhartige God in de hemel, die in Christus Jezus zijt, onze God en Vader. Want wie door uw lieve Zoon tot u komt, mag weten, de Vader van onze Heer Jezus Christus is ook mijn Vader en mijn God tot in eeuwigheid. En nu mogen wij in deze middagdienst als gemeente weer samenkomen. Jong en oud. Thuis wordt ook weer met ons meegeluisterd. En we hebben het samen ook gezongen. Uit Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere, de legerscharen God. Zij mij uw huis en tempel zangen. En wat is het groot, wat is het een genade. Als we zo onze plaats vanmiddag hebben ingenomen. Dat ook voor ons lieflijk is. Dat we vol verlangen ook hebben uitgezien. Naar de tweede dienst op deze zondag. Want het is zo bijzonder, Heere, dat u naar ons wilt toekomen. Dat hebt u ook beloofd in uw woord. Dat waar mensen in uw heilige naam samenkomen, u daar zelf in het midden bent. En zo hebben we ook mogen zingen van de mus en de zwaluw. Die bij uw altaren hun nest mogen maken. En als dat voor een mus en een zwaluw al mag, hoeveel te meer voor ons, Heere. En daarom komen wij samen voor uw heilige aangezicht, jong en oud. En we bidden het van u. Wilt u zo vanmiddag in ons midden zijn, op en onder de kansel. Ook thuis waar men wordt meegeluisterd. Als de God van alle genade. Zet uw voetstap onder ons. U weet wat we nodig hebben. Als er een woord van vertroosting mag zijn, laat dat ook komen, Heere. Van bemoediging, van aansporing, maar ook van vermaning. We hebben dat alles zo nodig. En nu ligt het alles in uw hand. Want in ons is geen kracht om uw woord zo te verkondigen. Dat u erin verheerlijkt wordt. En dat het rijk van de duisternis wordt afgebroken. En de gemeente wordt gesticht in het allerheiligst geloof. Maar nu wordt uw kracht in onze zwakheid volbracht. En daarom komen wij samen voor uw aangezicht. Heere, wees bij ons en met ons. Wanneer we spreken mogen en moeten. Maar ook wanneer we mogen luisteren. En maak zo plaats voor de Heer Jezus. Wat zou het groot zijn als deze dienst ook voor ons onvergetelijk zou worden. Als we het zouden mogen ervaren, het kwam werkelijk tot een ontmoeting met die heerlijke zaligmaker. Die naar het lichaam wel boven is bij de Vader thuis. Maar die door zijn woord en geest krachtig in deze wereld werkt, ook in ons midden. Wilt u dan zo genadig alle barricaden in ons leven opruimen? Want we hebben het u te belijden dat we altijd weer ons daarachter verschuilen. O God, wil doorbreken en al het onze wegnemen, opdat u overblijft. En omdat het zo mag komen, tot een onvergetelijke ontmoeting, waarvan de zegen mag voortduren tot in alle eeuwigheid. En zo zijn onze ogen op u. Verheerlijk uw naam, o Vader, Zoon en Heilige Geest. En wilt u vanmiddag ook allen die een taak hebben gekregen, geven wat daarvoor nodig is. Denk aan de koster, de organist. Ook aan de broeders van de kerkenraad die mogen collecteren. Ook aan de dominee die geroepen wordt om het woord te verkondigen. Het wacht alles op u. Zo zijn onze ogen op u gevestigd. En we beleiden onze diepe afhankelijkheid. Maak het goed met uzelf. En we zullen verblijd zijn. En we zullen uw heerlijke naam. Met ootmoed en dankbaarheid prijzen. Schenk het ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij mogen vanmiddag met elkaar de Bijbel openen. Nu in het Nieuwe Testament. Vanmorgen mochten we het Oude Testament opslaan. We gaan nu naar het Nieuwe Testament en daar gaan we een twee gedeelte uit lezen. Allereerst een klein stukje uit het boek Handelingen. Handelingen 9 vers 1 tot en met 9. Daar gaat het over de bekende geschiedenis van de bekering van Saulus van Tarse, bij ons beter bekend als Paulus. En daarna gaan we naar 1 Korinthe 15 en we lezen daaruit de verzen 1 tot en met 20. En uit dat gedeelte is ook de tekst genomen, vers 8 tot en met 10. Dus allereerst Handelingen 9, vers 1 tot en met 9. De vervolging is losgebroken daar in Jeruzalem. De christenen worden vervolgd en vooral door Saulus van Tarse. En dan lezen we, en dan is alles na de dood van Stefanus. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen. Opdat zo hij enigen die van die weg waren, hè, dus die de Heer Jezus beleden, opdat hij, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelfde beiden mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij naar bij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei, wie zijt gij, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zei, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem, sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. Tot zover Handelingen 9. En dan nu 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20. Daar lezen we het woord des Heer als volgt. Voorts, broeders, ik maak u bekend, als diezelfde Saulus van Tarse. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt. Indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van alle apostelen en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, niet te vergeefs geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover dit gedeelte uit 1 Korinthe 15. En dan vindt u de tekst dus in de verse 8 tot en met 10 deze woorden. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Tot zover de lezing uit de Bijbel in de tekst voor deze middagdienst. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw liefdegaven te geven. Mag de collecte nog een keer voor u noemen. De eerste is voor de eredienst, tweede schulddelging en de derde zondagschool. Heel hartelijk aanbevolen. We gaan ook zingen ter voorbereiding op de preek van deze middag. En wel uit Psalm 130, de versen 2 en 4. Vers 2, zo gij in het recht wilt treden, o Heeren, gadeslaan, ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heeren, met beving, recht kinderlijk gevreesd. En dan ook het vierde, hoopt op de Heere gij, vrome. Psalm 130, de versen 2 en 4. Gemeente 1 Korinthe 15, vers 8 tot 10 mag de tekst zijn voor deze middagdienst. En we zetten als thema boven de preek vanmiddag Paulus, ooggetuige en apostel. We gaan allereerst stilstaan bij een uitzonderlijke roeping en ten tweede bij een ootmoedige belijdenis. Dus Paulus, ooggetuige en apostel, we staan stil bij een uitzonderlijke roeping en ten tweede bij een ootmoedige belijdenis. Gemeente, jongens en meisjes, we weten het allemaal wel. We leven sinds de val in het paradijs in een stervende wereld. Eigenlijk is de aarde, goed beschouwd, één groot kerkhof. Elke dag worden er nieuwe graven gedolven. En wij weten allemaal wel dat de dood aan niemand van ons voorbij gaat. Soms sterven mensen al heel jong, anderen wat later en sommigen op heel hoge leeftijd. Maar de dood gaat niemand voorbij. Er zal geen mens zijn die zegt, dat is niet waar. Maar als er nou één ding is, wat de eeuwen door twijfel en zelfs spot heeft opgeroepen, dan is het wel het geloof in de opstanding van de doden. Denk even aan de secte van de Sadduceeën in de dagen van de Heer Jezus. Dat waren de vrijzinnigen, zeg maar. En die logende gladweg de opstanding van de doden en zijn raad in gesprek met de Heer Jezus. Ze proberen hem vast te zetten. En dan zegt de Heer tegen ze, heb je nou nooit gelezen wie God is? God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat dacht je nou dat God een God van de doden is? God is een God van de levenden. En dan kijk ik ook even naar de gemeente van Korinthe. Een jonge gemeente, een bruisende gemeente. Kwam vooral uit het heidendom. En er waren ook mensen die zeiden, ja, luister eens. Als je sterft, dan gaat je ziel wel naar God toe. Naar de hemel. Als je gelooft in de Heer Jezus. Maar je lichaam eenmaal opstaan, nee, dat zal niet gebeuren. Als het gaat over de opstanding, dan moet je alleen maar denken aan een geestelijke opstanding. En dat mag je niet vergeten, ze kwamen uit het heidendom, hè, uit de Griekse wereld. En in de Griekse wereld was het zo dat je lichaam eigenlijk een soort graf was. Het was mooi als je er vanaf raakte. Dan was je ziel tenminste bevrijd. En zo kunnen we dat een beetje in dat gedachtegoed inpassen. Maar ook in latere eeuwen is de opstanding van de doden op allerlei manieren ontkend. Nou zal dat hier op Urk wel niet het geval zijn, maar stel dat je bijvoorbeeld even in Amsterdam zou lopen en je zou zo willekeurig mensen vragen, jongeren, ouderen, zeg eens, gelooft u, geloof jij in de opstanding van de doden? Ik denk dat de meesten je heel meewarig of zelfs spottend zouden aankijken en zouden zeggen, natuurlijk niet man, dood is dood. En daarom haal uit het leven wat erin zit. En vandaar ook dat euthanasie in ons land al meer terrein wint. Want als dood inderdaad dood is, dus een gebeuren waarbij alles ophoudt, dan stap je uit het leven als je er genoeg van hebt. Iemand zei een tijdje geleden, ik kon mijn geboorte niet plannen, maar mijn dood kan ik wel plannen. En er zijn ook heel wat theologen, godgeleerden in onze dagen, die moeite hebben met een geloof in de opstanding van de doden. Vrijzinnige theologen. En ze hebben dus ook moeite met de opstanding, met het geloof in de opstanding van de Heer Jezus. En weet je wat ze zeggen? Ze zeggen, ja, je moet die teksten niet letterlijk nemen hoor. Want wat je met je verstand niet kunt bevatten, hoef je ook niet te geloven. Wat Jezus betreft, hij leefde voort in de geest van de discipelen. Dat wordt ermee bedoeld. Intussen is het wel zo dat met die opstanding van de doden, heel dat christelijke geloof staat of valt. En als geen ander beseft, apostel Paulus, dat daar in Korinthe iets levensgevaarlijks aan de hand is. Die twijfel aan de opstanding van de doden. Want als de doden niet opstaan, zo schrijft hij, dan is de Heer Jezus ook niet opgewekt. Dan heeft de kerk geen levende zaligmaker, maar enkel een dode Jezus. En als dat zo is, als je alleen maar een dode Jezus hebt, zet dan heel dat christelijk geloof maar bij het oud vuil. Dan heb je er niets aan. Want zonder de opstanding van de Heer Jezus is het geloof in hem zonder waarde. Dan zou ik tegen u en jullie kunnen zeggen vanmiddag, wat doe je eigenlijk nog in de kerk? Of waarom luister je thuis mee? Heeft geen enkele zin. Pluk de dag, haal uit het leven wat erin zit. Want als de Heer Jezus niet is opgestaan, ben je nog in je zonde. Dan lig je verdoemd, zo zegt de Bijbel, onder Gods toorn. En dan denk ik ook even aan allen die ontslapen zijn in de Heer Jezus. Misschien hebben we dat zelf meegemaakt in onze eigen kring. We stonden bij het sterrenbed van één die ons zo lief was en die mocht getuigen van de hoop van het eeuwige leven. Denk ook even aan de zuster uit de gemeente die gisteren begraven is, Greta Post. Ze mocht weten, ik ben geborgen in de Heer Jezus. In de Heer Jezus ontslapen. Maar, zegt Paulus, als de Heer Jezus niet is opgestaan, dan zijn allen die in de Heer Jezus zijn ontslapen, verloren. Dat is maar wat. Met die opstanding van Christus staat dus heel de zaligheid van Gods kind op het spel. Gemeente, het gaat hier werkelijk op het scherp van de snede. Zoals altijd het woord van God op het scherp van de snede gaat. En het klinkt dan ook als een bevrijdende juichkreet. Uit de mond van de apostel Paulus in vers 20. Het laatste vers wat we hebben gelezen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En van die opstanding van de Heer Jezus mochten de discipelen van de heiland getuigen in deze wijde wereld. We weten het, bij de opstanding van de zaligmaker was geen mens aanwezig. Dat was iets tussen de Vader en zijn heilig kind. Maar daarna verscheen de Heer in levende lijf van zijn kinderen, 40 dagen lang, in het zalige lichaam van de opstanding. En dan zie je ze gaan, he, naar Pinksteren, vol van de Heilige Geest, de wijde wereld in. Als gezondenen van de heiland. Als ambassadeurs van de grote koning. Om zijn naam te belijden voor de mensen. Om van zijn opstanding te getuigen. Ze konden het zeggen, geloof het gerust hoor. Want we hebben hem met eigen ogen gezien. En hij heeft met ons gesproken, 40 dagen lang. En wij met hem. Wie in hem gelooft als de opgestane, zal zalig worden. Zo hebben ze de boodschap van het evangelie de grenzen overgedragen. Zo is dat woord ook naar ons toegekomen. En ze spreken nog, nadat ze gestorven zijn, ook tot ons. En onder die apostelen van de heiland, weet je wie zich daar ook onder mag gaan scharen? Saulus van Tarse, bij ons veel beter bekend als Paulus. Kijk even naar die andere apostelen, hè. Die roeping van hen was al zo bijzonder, want als je daarover nadenkt, dan moet je zeggen, nou, wat is het toch bijzonder geweest, hè? Er komt Gods Zoon, door wie de Vader hemel en aarde geschapen heeft. Komt Gods Zoon in deze wereld, God zelf, op aarde. En hij roept zo die mensen weg uit hun dagelijkse werk. Volg mij. En ze mochten met hun God wandelen. Door het Joodse land. Wij vinden het allemaal zo gewoon. Maar dat is het toch niet? Heel bijzonder. van een wonder van Gods genade. Wat wilde God diep komen? Maar dan kijk ik nu ook even naar de roeping van Paulus. Die gaat, om zo te zeggen, daarbovenuit. De andere apostelen met Cephas, zeg maar, dat is Petrus voorop. En die andere christenen die in vers 6 en 7 zijn genoemd, die hebben de Heer Jezus gezien. Wanneer was dat, jongens en meisjes? Nou, dat was tussen Pasen en Hemelvaart. Toen de Heiland nog op aarde was, nog niet opgevaren was naar de Vader. En ze hebben hem toen met eigen ogen gezien. Daar was geen twijfel mogelijk. En Paulus zegt van, er zijn nog heel wat van in leven hoor, je kunt het zomaar gaan vragen. Hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Ga het maar vragen. Maar bij Paulus was het toch nog wat anders. Wanneer zag hij dan de Heer Jezus? Dat was na Pinksteren. En dat gebeurde vlak bij Damascus. We hebben dat gelezen, hè, die bekende geschiedenis. Dan gaat de hemel open en dan ziet Paulus, de Heer Jezus, lichamelijk, in heerlijkheid. En de Heer sprak met hem, we hebben de woorden gelezen. En daar werd Paulus dus ooggetuige. Hij mocht met eigen ogen de levende Christus zien. En hij kon het zo dus ook gaan vertellen aan anderen. Ik heb hem zelf gezien. En zo mocht hij ook apostel gaan worden. Om onder de heidenen te gaan arbeiden. Om ze te gaan vertellen. De gekruisigde. Die stierf van het kruis voor de zonde van zijn volk. Is ook opgestaan. We hebben een levende zaligmaker. En wie in hem gelooft. Die zal leven. Want dat hebben we ook vanmorgen gehoord. Ook de heidenen mogen komen tot de God van Israël. Paulus kon het zeggen, ik heb hem echt gezien in heerlijkheid. Hij schrijft dat ook in hoofdstuk 9 in de eerste Korinthebrief. Ik heb hem gezien. Het is heel belangrijk voor een apostel om de Here gezien te hebben. Om het zo te kunnen getuigen. Bij die andere apostelen ging er een tijd van voorbereiding aan, vooraf, voordat zij de wereld in mochten trekken. Bij Paulus niet, zo zullen we zien. En die andere apostelen werden door de Heer Jezus geroepen. We lezen dat in de evangeliën, ze waren bezig met vissen bijvoorbeeld. En dan zegt de Heer, kom, volg mij. En ze mochten met hem wandelen, 3 jaar lang. En ze kregen van hem zijn onderwijs. Ze zagen zijn wonderen en tekenen. Ze waren getuigen van zijn lijden. En van zijn sterven op Golgotha. Maar ze mochten hem ook gaan ontmoeten als de opgestaande zaligmaker. Ze mochten met hem spreken 40 dagen lang. En ze hebben hem zien opvaren naar de Vader. Daar op de Olijfberg. En met Pinksteren hebben ze de Heilige Geest ontvangen, die Christus mocht uitstorten van de Vader in de kerk. En toen de Geest in hen kwam wonen, trokken ze de wijde wereld in. Toen waren ze klaar voor het grote werk wat wachtte. Gerijpt en toegerust om apostel te zijn, om een gezondene te zijn van de Heer Jezus Christus. Nou, onze jongens en meisjes weten het wel, zo gaat het eigenlijk ook in het gewone leven. Je hebt heel wat studies soms nodig om een plek te vinden in de samenleving, in de maatschappij. Dat gaat niet van de een op de andere dag, daar moet je moeite voor doen, kost tijd. Nou, en zo was dat ook met de apostelen. Ze werden voorbereid door de Heer Jezus op het werk dat wachtte. Ik denk dat het zo was als bij een kind in de moederschoot. Als het in de moederschoot wordt ontvangen, wordt het nog niet gelijk geboren. Er is 9 maanden voor nodig. Dat kind moet gaan groeien. Het moet rijpen totdat het komt tot de dag van de geboorte. Nou, en bij Paulus was dat allemaal niet zo. Hij wordt ineens stilgezet in zijn zondige leven, in zijn zondige ijveren tegen God en tegen Christus. Hij wordt ineens gearresteerd en gestuit in zijn woede tegen het volk van God. Want Paulus liep storm tegen de kerk van Christus, maar hij kon tegen de Pinksterstorm niet op. En dan wordt hij ineens tot ooggetuige gemaakt van de opgestaan en tot het apostelschap geroepen. Zo ineens, zonder voorbereiding. Hij noemt zichzelf in vers 8 een ontijdig geborene. In het Grieks staat het woord ektroma. Je kunt dat vertalen met een misgeboorte, een abortus, een afgedreven vrucht, een misdracht. Nou, zo beschouwt Paulus zich eigenlijk. Hij zegt, eigenlijk hoorde ik er niet eens bij. Ik ben buiten de normale gang, buiten de normale orde door Christus erbij gehaald. Ik ben op het nippertje tot ooggetuige en apostel gemaakt. De laatste. Want ik ben de hekkensluiter van de apostelen. En hij wist ook, ik ben dat totaal onwaardig. We komen daar straks nog op terug. Hij noemt zich ergens de voornaamste van de zondaren. En dat kun je toch niet klein krijgen als je dat van jezelf moet belijden. Dat je ooggetuige mag zijn, dat je de Heer hebt mogen zien. Met je aardse ogen. En dat je apostel mag zijn, dat je in zijn dienst mag staan. Gemeente, hier zie je hoe genade rijk en vrij valt. Want de Heer had ook deze Saulus van Tarsus voor eeuwig kunnen wegwerpen. Maar zo ineens omgezet. En zo hebben we met een God van doen, die een God van wonder is. Waar het niet is, daar schept hij het. Door zijn wonderlijk krachtig woord. Door de arbeid van de Heilige Geest. Kijk naar Paulus. En dat wonder, dat heeft heel zijn leven gestempeld. Als er nou één mocht zeggen, ik heb met eigen ogen de Heere gezien. In heilige verwondering, dan was hij het wel. En hij heeft het getuigd, hij leeft. En ik mag leven met hem. Dat is een mooi woord van Augustinus, de grote kerkvader. Die zei, weet je, dat het genade is om genade te ontvangen. We kunnen zo gemakkelijk over genade spreken. Maar het is genade om genade te ontvangen. God is het aan u, jou en mij niet verplicht om genade te geven. Maar nu hebben we met een God van doen, vol van genade. En dan ga je ontdekken, ik was het totaal niet waardig. En toch zag hij naar me om. Hij vond mij. Zo heel diep in mijn verlorenheid. En hij ontfermde zich over mij. Genade om genade te ontvangen. Ik had verdiend om voor eeuwig in het duister te gaan. Ver van zijn vriendelijk aangezicht. Maar hij heeft me erbij getrokken. Toen ik daar niet op rekende. Toen ik mij tegen hem verzette. Genade. Om genade te ontvangen. Gemeente jongens en meisjes. We zullen het met elkaar eens zijn vanmiddag. Dat die roeping van Paulus door de Heere wel heel uitzonderlijk is. We zeggen hij wordt krachtdadig bekeerd. En direct, zonder verder voorbereiding, tot dienaar van Christus gemaakt. Nou is het best wel even goed om daar samen bij stil te staan. Want er zijn misschien ook onder ons wel mensen die denken, ja, zo'n krachtdadige bekering, dat is het. Dat is het enige echte. Zoiets moet je kunnen vertellen. En anders is het niet goed in je leven. Nou, dan gaan we toch even bij stilstaan. Want weet je, zo is het niet. voor de meeste kinderen van God geldt. Dat het er veel geleidelijker en stiller aan toe gaat. Door de Heilige Geest wordt zo heel stilletjes, als bij Lydia bijvoorbeeld, het hart geopend en toebereid voor het evangelie. En kinderen, dat doet de Heer al heel vaak in de kinderjaren, als je kind bent. Dan ga je verlangen om de Heer Jezus te leren kennen. Je wilt graag van hem horen. Fijn als vader en moeder ervan vertellen. En samen met je ook bidden. De Heer houdt zo van die kinderjaren. En misschien mag je wel zeggen dat de meeste kinderen van God al in de kinderjaren zo stilletjes zijn getrokken. Er komt de blijde boodschap binnen van Gods genade voor verloren mensen. Moet je even denken ook aan vader Brakel, die wijst er ook op. Hij zegt, soms gaat het door een hele diepe weg, soms. Maar meestal gaat het zo, in de weg van het heilige evangelie. Je hart gaat ervoor open. Dat doe je zelf niet, dat doet de Heilige Geest. En dan komt er liefde in je hart, voor God en voor zijn dienst. En ik weet wel, dat is niet altijd hetzelfde. Maar toch, liefde in je hart. Je krijgt liefde voor het woord van God, de Bijbel. Je kunt de Heer Jezus niet meer missen. Je gaat al mee verlangen om hem beter te leren kennen. En zo wordt al stilletjes, en daar wil de Heer ook de prediking voor gebruiken, de band met de Heer aangehaald. Want dat doet God, hè? Hij trekt je naar zich toe. En dan krijg je al meer smaak in zijn liefdedienst. En dan wordt je hart ook teerder. Ook dat. Hè? Al gaande ga je jezelf ook beter leren kennen als een zondaar. Want dat is nodig. Omdat de genade gaat schitteren, zondaar voor God. En hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat ontdekken, wat val ik mezelf tegen? Ik moest ook denken aan Salomo. Jongens en meisjes weten wel, toen Salomo jong was, was het zo'n bijzonder mens. Hè? Godvrezend, vol van de Heilige Geest hoor. Maar als hij oud geworden is, wat doet hij dan? Je kunt je het niet voorstellen, maar het gebeurt wel. Hij buigt zijn knie voor de afgoden van zijn vele vrouwen op hoge leeftijd. Wat moet deze mens zichzelf zijn tegengevallen? Maar ik haast me om er wat bij te zeggen. Hoe meer je jezelf tegenvalt, hoe meer de Heere meevalt. Dan wordt het wonder steeds groter dat hij, ook als je oud bent geworden, en de zonden dagelijks meerder maakt, dat hij je nochtans vasthoudt, je niet wegdoet. Maar je troost en sterkt met het heilig woord. Weet je wat nodig is voor u, jou en mij? Dat de zonde je pijn gaat doen. De zonde is zo lelijk, jongens en meisjes. Ouderen. Zo godonterend. Vergeet het niet. Dat juist voor onze zonde de Heer Jezus moest komen in deze wereld. Om te gaan lijden en sterven. Zo diep hebben wij geen besef van. Het geestelijke leven kent zo zijn tijden en getijden. Het is net als met de zee, nu eens eb en dan weer vloed. En zo was het ook met de discipelen toen ze met de Heer Jezus wandelden. In het geestelijke leven is nu gestrijd en dan weer stille vrede. Nu eens weer bangen waarom, omdat je de weg van God met je leven niet begrijpt. Omdat God je langs diepe plaatsen leidt. En dan weer een stil berust in zijn beleid. En proeven dat de Heer goed is. En gaan in grazige weiden naar stille water, hè? Psalm 23, achter de grote herder aan. Ik denk wel, dat volk Israël, dat gaat van Egypte naar Canaan. kennen die geschiedenis. En eigenlijk is die woestijnreis van het volk Israël een soort paradigma voor het leven van de kerk in elke tijd en ook voor het leven van een kind van God persoonlijk. Ups en downs. Er kunnen tijden van twijfel zijn in je leven. Van dorheid, moedeloosheid. Maar ook van vaste zekerheid. Dat je op de toppen staat van het geloof. Dat het fris en groen is van binnen. Dat je vol moed bent, omdat je ziet, ik heb een God die zijn belofte waar maakt. Zo doet God dat toch meestal. Kan ook anders. Dat mensen krachtdadig worden stilgezet. En ik dacht, ja, die mensen kunnen zeggen, toen, daar en daar, vond God mij. Toen kwam ik tot geloof. Zo kon Paulus dat ook zeggen. Daar en daar bij Damascus. En als de Heer zo geleidelijk in je leven gaat, dan ligt dat nog wel anders. Dan kun je dat niet altijd zo precies zeggen. God is je altijd voor. Maar het wil ook nog wel eens zo zijn dat je dan vaker twijfelt. Omdat je niet zo dat kunt aanwijzen zoals Paulus dat kon. Maar nochtans, het werk van God kan niet liegen. De Heer houdt vast. En dan word je niet als Paulus ooggetuige, hè, van de opgestane. En toch mag je hem zien. Hoe dan? Met de ogen van het geloof, gemeente. Je mag hem als het ware zien door de ogen van Paulus en van die andere ooggetuigen heen. En dan mag je, zeg maar, dat gaan lezen in de Bijbel. Je mag zien door de bril van het woord, zoals Calvijn dat zo mooi uitdrukte. Jongens en meisjes, wat krijg je de Bijbel dan lief, hè, als dat voor je open gaat, als je iets van de Heer Jezus mag ontdekken. Dan kun je de Bijbel niet meer missen. Dan is het woord voor je een lamp en een licht. En wat heb je dan ook nodig in je jonge leven? In een wereld die zo verward is. Waar de duisternis zoveel kracht ontplooit. Je kunt het woord niet missen. En zo mag je dan reizen onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderhuis. En als je daar aankomt. En we hebben dat getuigenis ook gehoord van Greta Post. Als je daar aankomt. Dan mag je hem zien. Mag je hem ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Wat je op aarde gelooft. Dat wordt in de hemel volle werkelijkheid. Want hij die je riep is getrouw. Die het ook doen zal. Begrijpen we nou als een kind van God thuiskomt. Dat hij roept. Welkom eeuwigheid. Ik heb op aarde de Bijbel nodig. Ik moet nog even denken aan het overlijden van wijde koningin Wilhelmina. Ze stond opgebaard. Paleis het Loo in Apeldoorn. Was nog een kleine jongen. Een wit kleed over haar kist. En daarbovenop lag de Bijbel. Was een mooi symbool. Maar we hoeven het geschreven woord niet mee te nemen naar de hemel. Dat mag op aarde blijven. Dus voor de aarde bestemd. Want in de hemel zie je het woord zelf. Christus. En dat is eeuwig genoeg. Dat is het eerste. In de tweede plaats een ootmoedige blijdenis. Gemeente, wij kennen allemaal de geschiedenis van de krachtdadige bekering van Paulus bij Damascus. Ik zei al, hij heette toen nog Saulus van Tarse. En wat was dat eigenlijk voor een man? Nou, hij was een fariseer. Een fariseer in hart en nieren. Met andere woorden, een mens die zei, ik maak het zelf bij God in orde, dat kan ik wel. Ik heb de geboden van God en ik onderhoud ze. En daar moet God genoegen mee nemen. Ik houd me stipt aan de geboden. Nou, zo'n man was Paulus. Die Saulus van Tarse. Hij stak wat dat betreft met kop en schouder boven die andere uit. om zo te zeggen, niemand kon zeggen, die Saulus van Tarse heeft daar een overtreding begaan. Nee, een ijveraar voor de wet. En het was om die reden, hè, die geestelijk doe het zelver, dat hij niets moest hebben van de Heer Jezus. Want dat evangelie van Jezus van Nazareth, dat zet een grote streep door heel zijn mooie vroomheid. Want die Saulus van Tarsus dacht, zo kom ik er wel. En dat hebben de mensen ook gezegd. Maar wat zei dat evangelie? Dat zei Saulus van Tarsus. Heel dat stipte onderhouden van de wet door u is voor God van geen enkele waarde. Oh. Nee, want uiteindelijk gaat het om jezelf. Je bent een verfijnde egoïst. Het gaat niet om God en om je naaste, om jezelf. Het is alleen maar buitenkant. Maar van binnen deugt het niet. En als het van binnen niet deugt, dan is al dat buitenkant werk voor God verwerpelijk. Je hebt God niet lief zoals dat moet. Je hebt je naaste niet lief zoals dat moet. Je begrijpt niet dat de wet van God geestelijk is, maar u, Saulus van Tarse, bent vleeselijk, verkocht onder de zonde. Je bent echt een Adamskind. Een mens die ten diepste leeft in haat, in vijandschap tegen God. Zonder dat je het beseft bij een kind van de duisternis. Een verloren mens. En als God je zo met al die mooie werken van je voor zijn rechterstoel zou gaan roepen, dan ben je voorgoed verloren. Saulus van Tarsus, Gods toorn rust op u. U bent nog onder de vloek van Gods heilige wet. En daarom is er voor u maar één weg om behouden te worden. Dat is Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane. Want er is maar één onder de mensenkinderen die de heilige wet van God volkomen heeft gehouden. Die het kan zeggen, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Volkomen gehouden, zo zelfs, dat hij in onbegrijpelijke liefde voor verloren zondaren en liefde tot de Vader een vloek wilde worden aan het kruis op Golgotha. Om zo zijn volk te kunnen redden. Om te kunnen verlossen van de toorn van God, want dat heb je nodig. En alleen in wie in hem gelooft, dat is wie zijn eigen verloren zaakje hem in handen geeft. Die is rechtvaardig voor God. Saulus van Tarsus, uw eigen gerechtigde godsdienst is drijfzand. Daar zak je weg. Maar het offer van Christus, dat is de vaste grond. Waar het anker vastheid vindt. Als je hem vindt, vind je het leven. En dan ga je belijden. De Heere, onze gerechtigheid. Nou, dat zei dat evangelie met zoveel woorden tegen Saulus van Tarsus. En daartegen kwam in zijn hart alles in opstand. Dat haatte hij, dat evangelie. En daarom zei hij, ik zal allen die de naam van de Heer Jezus belijden, die zal ik van de aardbodem wegdoen. Opdat die naam Jezus van Nazareth voorgoed zal verdwijnen. En zo zien we hem gaan. Hé, in tomeloze ijver woedt hij tegen Gods kinderen. Totdat God ingrijpt. Totdat de Heere van deze vervolger een volger maakt. Hem op de knieën brengt. Vroeger zeiden ze, het uur van de minne sloeg voor deze man. De Heere kwam in zijn leven. Daar bij Damascus. En daar ging hij over van de dood in het leven. En werd zijn haat tegen Jezus. Hartelijke liefde. Tot Jezus. En als je dan leest in Filippenzen 3. Hoe hij kijkt, aankijkt tegen dat leven vroeger, voor zijn bekering. Dan zegt hij, het was eigenlijk alleen maar vuilnis. Want als je de Heer Jezus gaat leren kennen, gaat dat oude leven aan de kant. En blijft hij over. Vanuit de dood overgegaan naar het leven. En als het zo mag komen tot een ontmoeting met de zaligmaker, dan heb je nog maar één passie, één hartstocht. Is de naam van de Heer Jezus verkondigen. Hem aanwijzen en aanprijzen. Jongens en meisjes, dan schaam je je niet voor hem. Te midden van je vrienden en vriendinnen. En dan kom je voor hem uit. Hoe moeilijk dat soms ook is. Maar als je hem lief hebt gekregen. Hoe zou je hem dan nog kunnen verloochenen? Gemeente, is dat ook onze hartstocht, onze passie geworden om de naam van de Heer Jezus aan te prijzen bij anderen. Saulus van Tarsus. Vroeger stak hij met kop en schouder als ijveraar voor de wet boven al die anderen uit. Om zo te zeggen, de beste fariseeën die je maar denken kon. En na zijn bekering steekt hij weer met kop en schouder boven anderen uit. Nu hij mag arbeiden in de dienst van Christus. Als verkondiger van het evangelie. Zie hem gaan. Geen water is hem te diep. Geen zee gaat hem te hoog. En meer dan alle andere apostelen. Heeft hij gearbeid in de dienst van Christus. Meer dan de anderen ook geleden. Omwille van Christus. Hij werd verteerd door de liefde tot zijn zaligmaker. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dat stond boven zijn leven na zijn bekering geschreven. En dan zegt in vers 10 deze apostel zelf. Dat hij meer heeft mogen doen in de dienst van de Heere dan al die anderen. Toch even vragen. Paulus. Zeg eens. Speelt nu misschien de hoogmoed je weer parten? Waar je vroeger vol van was. Voel je je beter dan al die anderen? Ben je misschien de beste dienaar van het woord? Denk je dat? Nou gemeente, het is waar. Een kind van God moet het belijden. Moet tot mijn laatste snik toe strijden tegen oude zonden. Ook vooral die van de hoogmoed. Is ook zo gevaarlijk in het leven van een dominee. Hoogmoed. Kijk even naar Paulus. Als een kind van God op zijn plaats is, en dat is Paulus, dan ligt de hoogmoed eronder. Genade is dat. En er mag ootmoed aan het woord zijn. En dat is de apostel hier in onze tekst hoor. Een ootmoedig mens. Dan gaat er een kruis. Door al je eigen kunnen en kennen. Dan blijft maar die ene naam over. He, dat kruis van Christus, dat is het enige kruis waarin je mag en wilt roemen. Dan is het genade, genade alleen. Want wat ik mocht doen voor de Heer, dat deed ik niet in eigen kracht. Maar hij gaf het mij. Hij gaf kracht, lust en liefde, wijsheid en volharding. Ik ben in alles op hem aangewezen. Het is alles zijn werk. Hem alleen de eer. En er komt er voor Paulus nog wat bij. Hij heeft dat nooit kunnen vergeten natuurlijk. Dat zondige verleden. Want dat zeg ik ook maar. Denk niet te gemakkelijk over de zonde. Want als je de Heer hebt leren kennen. En je bent vroeger in grote zonde gevallen. Of daarna. Dan gaat dat wel met je mee. Dat raak je op aarde niet meer kwijt. Je mag wel weten van vergeving, dat is wat anders. Maar elke keer ziet die zonde je weer aan. Kijkt die je aan. Daar heeft Paulus ook geweten en last van gehad. En daarom kon hij ook van harte beleiden dat ik toch apostel mag zijn. Dat is zo'n genade, dat krijg ik nooit klein. En ondanks mijn overvloedige werken voor de Here, ben ik toch de minste van al die apostelen. Want wat ik gedaan heb, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, in de gevangenis werpen, dat hebben zij niet gedaan. En zo is deze ootmoed apostel zijn leven lang bijgebleven. Ik dacht, zoals één het heeft mogen leren, mijn genade is u genoeg, dan Paulus wel. Maar ik weet ook dat elk kind van God dat gaat leren. En voor Paulus was het een wonder om zalig te worden. Hoe is het mogelijk? Ook ik mag erbij zijn. En zo is het voor elk kind van God een wonder om zalig te worden. Heere, waarom toch bent u zo goed voor me? Onverdiend aan mijn kant. Gemeente, dit ootmoedige getuigenis van Paulus heeft ons nog wat te zeggen vanmiddag. Het wil elk kind van God aanmoedigen om niet te zwijgen over wat de Heere in zijn of haar leven heeft gedaan. We gaan er straks zingen uit Psalm 66. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik was zo diep verloren, maar hij vond mij en ontfermde zich over mij. Een aansporing om daar niet over te zwijgen. Nee, niet om jezelf op het schild te heffen, om er wat mee te worden. Dat niet. Maar om de Heere te prijzen. Want anders doe je God tekort. Weet je dat? En ik vroeg me zo af, is het wat dat betreft misschien onder ons, kerkmensen, niet veel te stil? Ouderen, heeft ons opgroeiend geslacht, de jongens en de meisjes, dat niet nodig? Hebben ze niet van die identificatiefiguren nodig? Mensen van wie ze horen, dat en dat heeft God in mijn leven gedaan. De naam van de Heere zij geprezen. We zijn zo druk vaak met allerlei andere dingen. En we doen onze jongeren tekort. Ze hebben het nodig om te horen, ook van ouderen. Dat zijn de wegen die God met zijn volk gaat. En dat vanuit de ootmoed, dat voelt een jongere haar scherp aan. En juist dan is zo'n getuigenis oprecht en krachtig. Dan voel je je de minste onder de kinderen van God en de voornaamste van de zondaren. En dan mag je zingen van genade, rijk en vrij. En dat lied, dat werkt aanstekelijk. Dat wil de Heilige Geest gebruiken, ook in dit jonge leven, om tot Christus te leiden. Dan mag je zingen toch, van de vaste grond. Niet die je zelf hebt gelegd, maar de vaste grond waar het anker eeuwig hecht. Het offer van Christus voor de zonde. En daarom krijgen we huiswerk mee. Ouderen, vergeet het niet. Onze jongeren zijn zo kostbaar. En ze hebben het niet gemakkelijk in onze tijd. Geef ze wat mee. Als u van de Heer hebt ontvangen, geef het door. Zwijg er niet over. Er zijn zoveel andere dingen waar je beter wel over kunt zwijgen. Maar deze dingen moeten gehoord worden. Want wat denk je? Hoe het straks in de hemel zal zijn. Dan zullen ze elkaar vertellen de grote dingen die God gedaan heeft. Hem tot eer. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 66. Ik wees er al even op. Vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan ook het tiende. En dan zie je ook daar dat de ootmoed aan het woord is. God zij altoos op het hoofd geprezen. Los zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. Psalm 66, vers 8 en 10. Gemeente, laten we samen de Heere gaan zoeken in het dankgebed. Mag ik u en jullie voorgaan, ook nu in het gebed. Heere, wat bent u goed voor ons. U gaf ons deze zondag. En zo mocht vanmorgen en vanmiddag de Bijbel opengaan. En u hebt tot ons gesproken. Heb hartelijk dank daarvoor. En wilt u ook geven, Heere, dat we uw kostbare woorden niet zullen vergeten, dat ze voor ons onbetaalbare schatten zullen zijn. Kostbaarder dan alles wat de wereld te bieden heeft. Want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar het woord van u blijft tot in alle eeuwigheid. En wie het met dat woord mag houden, die blijft met dat woord. En zo leggen we ook deze dienst weer terug in uw goddelijke handen. Neem genadig weg, Heer, wat niet goed was in uw ogen. En laat zo de verkondiging diepe sporen mogen trekken in het leven van jong en oud. We denken ook vanmiddag aan de rouwdragende familie, die gisteren bij het graf stond van een geliefde. Anderen van ons wat later, langere tijd geleden. Maar het gaat met ons mee. En wat is het dan wonderlijk en wat is het dan groot, Heere, dat we het mogen weten dat wie in Christus ontslaapt niet verloren is, maar eeuwig bij u thuis. Die troost is ook gisteren uitgesproken, mocht ook vandaag weer worden uitgesproken. En dat woord wil met ons mee. Het ziet ons aan en zegt, geloof je dat? We denken ook in het bijzonder aan Frederik en Rianne. Door het overlijden van de moeder van Frederik moet hun huwelijk worden uitgesteld. U weet ook wat het verdriet in hun leven betekent. Hoe graag had ze haar erbij mogen hebben. Maar uw wegen zijn anders. Wilt u daarin ook troosten met al die anderen? Ga zo ook met de gemeente mee naar huis. Behoed op de wegen die gegaan worden. Behoed in de week die voor ons ligt. Misschien gaan we wel verre reizen maken. Wil dan ook goede dagen geven van rust en ook weer een behouden thuiskomst. We denken ook aan het gezin van dominee Budding dat in deze week over mag komen. Geef ze een goede voorbereiding ook op het werk wat straks gedaan mag worden, op het wonen ook hier. Laat de gemeente voor ze zijn een open huis, waar ze zich spoedig mogen thuis voelen, gedragen door de gebeden. Zo leggen we alles in uw handen. U bent onze God. U komt de eer en de dank toe, nu en tot in alle eeuwigheid. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen nog zingen uit Psalm 143, daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, 10e vers. Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allen. Amen.